From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 182e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernacle Corps. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom op deze eerste bijeenkomst van de 182e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Wij verwelkomen de leden en belangstellenden hier in het conferentiecentrum en over de hele wereld, waar u zich ook bevindt. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en de algemene presidiums van de hulporganisaties die deze conferentie bijwonen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor dat onder leiding staat van Mac Wilberg en Ryan Murphy met Andrew Unsworth en Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met High on the Mountaintop en brengt nu Praise the Lord with Heart and Voice. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling John B. Dixon van de 70.
Our kind and eternal heavenly Father,
onze geliefde hemelse Vader, wij buigen ons hoofd aan het begin van deze eerste bijeenkomst van de algemene conferentie van de kerk. Wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus en voor zijn zoenoffer voor de gehele mensdom. Wij danken u voor de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen, zoals is beloofd en voorspeld door profeten vanouds. Wij vragen u een bijzondere zegen om met president Thomas S. Manson te zijn. Met zijn raadgevers en het Quorum der 12 apostelen. En met de anderen die deelnemen aan deze bijeenkomst. En de andere bijeenkomst van deze conferentie. Wij bidden dat de geest met ons zal zijn. Als wij luisteren en leren. En de dingen in de praktijk gaan brengen die wij leren. En die wij horen. Wij wijden dit toe in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet Thomas S. Manson.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson. Na zijn toespraak zingt het koor You Can Make the Pathway Bright. Na de koorzang spreekt president Boyd K. Packer, president van het Quorum der 12 Apostelen. Hij wordt gevolgd door zuster Cheryl Esplin, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Vervolgens spreekt ouderling Donald L. Hallstrom van het Presidium der 70 ons toe. President Manson.
On one occasion, I saw a speaker stand.
Ik zag een keer een spreker gaan staan. Hij kwam van buiten de stad. En hij was de vooraanstaande gast. Hij keek naar links, naar rechts, naar het publiek en ging weg. Ik denk dat ik dat maar beter niet doe. Mijn geliefde broeders en zusters. Nu we weer in een algemene conferentie van de kerk bijeenkomen, heet ik u welkom en spreek ik mijn liefde voor u uit. Elk half jaar komen we bijeen om elkaar te sterken, aan te moedigen, te troosten en ons geloof te versterken. We zijn hier om te leren. Sommigen onder u zijn misschien op zoek naar antwoorden op vragen en problemen in uw leven. Sommigen worstelen misschien met teleurstelling of verlies. Ieder kan verlicht, opgebouwd en getroost worden door de geest van de Heer te voelen. Moet u veranderingen aanbrengen in uw leven? Mogen u dan de motivatie en de moed vinden om dat te doen? Als u luistert naar de geïnspireerde woorden die u zult horen. Mogen ieder van ons zich voornemen, opnieuw voornemen, om zo te leven dat wij goede zoons en dochters van onze hemelse Vader zijn. Mogen wij het kwaad blijven weerstaan waar het zich ook voordoet. Wat zijn wij gezegend, dat wij in een tijd als deze naar de aarde mochten komen. Zo'n geweldige tijd in de lange geschiedenis van de wereld. We kunnen niet allemaal onder één dak samenkomen, maar we hebben nu de mogelijkheid om deel te nemen aan de bijeenkomsten van deze conferentie door het wonder van de televisie, radio, kabel, satelliet en internet. Zelfs op mobiele apparaten. We komen eensgezind bijeen. We spreken vele talen. We wonen in vele landen. Maar we zijn één in geloof en leer en doel. Van een klein begin, 182 jaar geleden, is onze aanwezigheid overal ter wereld nu duidelijk. Dit grote werk waarmee wij bezig zijn, zal voort blijven gaan en zal daarbij levens blijven veranderen en tot zegen zijn. Geen enkele zaak, geen enkele kracht in de hele wereld kan Gods werk tegenhouden. Wat er ook komt, dit grote werk zal voortgaan. U herinnert zich vast de profetische woorden van de profeet Joseph Smith. Geen enkele onheilige hand kan de vooruitgang van het werk tegenhouden. Er kan vervolging woeden, bendes kunnen samenspannen, legers kunnen zich verzamelen, laster kan schandalen veroorzaken, maar de waarheid Gods zal stoutmoedig voortgaan, edel en onafhankelijk, tot het elk werelddeel heeft bereikt, elk klimaat bezocht, elk land overspoeld en in elk oor geklonken heeft. Tot de doeleinden van God zijn bereikt En de grote Jehovah zal zeggen dat het werk voltooid is. In de huidige wereld zijn er veel moeilijke en lastige dingen, broeders en zusters. Maar er is ook veel goeds en opbouwends. Zoals wij in ons 13e geloofsartikel verklaren, als er iets deugdzaam, liefelijk of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na. Einde citaat. Mogen wij dat altijd blijven doen. Ik dank u voor uw geloof en toewijding aan het evangelie. Ik dank u voor de liefde en zorg die u elkaar geeft. Ik dank u voor de diensten die u verleent in uw wijk of gemeente, uw ring of district. Door dergelijke diensten kan de Heer veel van zijn doeleinden hier op aarde bereiken. Ik spreek mijn dank uit voor de vriendelijkheid die u mij betoont, waar ik ook heen ga. Ik dank u voor uw gebeden voor mij. Ik heb de uitwerking van die gebeden gevoeld en ben er uiterst dankbaar voor. Wel nu, broeders en zusters, wij zijn gekomen om instructie en inspiratie te krijgen. De komende 2 dagen zullen we veel boodschappen horen. Ik kan u verzekeren dat de mannen en vrouwen die u zullen toespreken om hemelse hulp en leiding hebben gevraagd bij het opstellen van hun boodschappen. Ze zijn geïnspireerd in wat zij tegen ons zullen zeggen. Onze hemelse Vader denkt aan ieder van ons en aan onze behoeften. Mogen wij vervuld zijn van zijn geest tijdens onze deelname aan de bijeenkomsten van deze conferentie. Dat is mijn oprechte gebed in de heilige naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.
There's sunshine in your heart today. Years ago, on a cold night on the train.
Jaren geleden hoorde ik op een koude avond op een treinstation in Japan iemand op het raam van mijn slaapwagon tikken. Daar stond een bibberend jongetje met een gescheurd shirt en een vuile lap om zijn gezwollen kaak. Zijn hoofd zat onder de korsten. Hij had een roestig blikje en een lepel bij zich, de kenmerken van een bedelend weeskind. Toen ik de deur probeerde te openen om hem wat geld te geven, reed de trein net weg. Ik zal dat uitgehongerde jongetje, dat zijn lege blikje in de kou omhoog hield, nooit vergeten. Ik zal ook de ontreddering nooit vergeten die ik voelde toen de trein langzaam optrok en hem op het perron liet staan. Enkele jaren later hielden ouderling A. Theodore Tuttle en ik in Cusco, een hooggelegen stad in de Andes in Peru, een avondmaaldienst in een lange, smalle ruimte waarvan de deur op de straat uitkwam. Het was avond en erg koud. Terwijl broeder Tuttle sprak, verscheen er een jongetje van een jaar of zes in de deuropening. Hij had alleen een gescheurd shirt aan dat tot op zijn knieën kwam. Aan onze linkerhand stond een tafeltje met een schaaltje brood voor het avondmaal. Het uitgehongerde straatjongetje zag het brood en schuifelde er langs de muur naartoe. Hij was bijna bij de tafel toen een vrouw aan het gangpad hem zag. Met een strenge hoofdbeweging stuurde ze hem naar buiten. Ik gromde van binnen afkeurend. Later kwam het jongetje terug. Hij schuifelde langs de muur en keek van het brood naar mij. Toen hij weer bijna op de plek was waar de vrouw hem kon zien, strekte ik mijn armen naar hem uit en hij kwam naar me toe rennen. Ik nam hem op schoot. Vervolgens zette ik hem bijna symbolisch op de stoel van ouderling Tuttle. Na het slotgebed verdween het hongerige jongetje tot mijn spijt in het duister. Toen ik weer thuis was, vertelde ik president Spencer W. Kimball over het voorval. Hij was diep ontroerd en zei, je had een hele natie op schoot. Hij zei geregeld tegen mij, dat voorval heeft veel meer betekenis dan je je nu kunt voorstellen. Ik ben inmiddels bijna 100 keer in Latijns-Amerikaanse landen geweest en heb het jongetje proberen te vinden in de gezichten van de mensen daar. Nu weet ik wat president Kimball bedoelde. Ik kwam eens een andere bibberende jongen ergens op straat in Salt Lake City tegen. Het was laat op wederom een koude winteravond. We hadden net een kerstdiner in een hotel achter de kiezen. Er kwamen een stuk of zes of acht luidruchtige jongens aangelopen. Ze hadden allemaal al lang uit de kou thuis moeten zijn. Eén jongen had geen jas. Hij huppelde alsmaar om niet te verkleumen. Hij schoot een zijstraat in, ongetwijfeld naar een armoedig flatje en een bed met te weinig dekens om hem warm te houden. Wanneer ik 's avonds onder de wol kruip, bid ik voor wie geen warm bed hebben om in te slapen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was ik in Osaka, Japan gelegen. De stad lag in puin en de straten waren bezaaid met blokken, troep en bominslagen. Hoewel de meeste bomen waren weggevaagd, stonden sommige met vernielde stam en takken nog overeind. Met hier en daar een paar dappere takjes met bladeren. Een klein meisje met sandalen en een haveloze gekleurde kimono aan was bezig gele blaadjes van wilde vijgenbomen in een boeket te verzamelen. Het kind leek zich niet bewust van de verwoesting om haar heen, terwijl ze over het puin klom op zoek naar nieuwe blaadjes voor haar verzameling. Ze had het enige mooie gevonden dat in haar wereld overbleef. Ik kan misschien beter zeggen dat zij het enige mooie was in haar wereld. Als ik aan haar denk, borrelt geloof in mij op. Het kind was de belichaming van hoop. Mormon leerde dat kleine kinderen leven in Christus zijn en geen bekering nodig hebben. Rond 1900 waren er in het zuiden van de Verenigde Staten twee zendelingen werkzaam in de bergen. Op een dag zagen ze vanaf een heuveltop in de verte beneden mensen op een kleine vlakte bijeenkomen. De zendelingen kregen niet vaak de kans om tot veel mensen te prediken, dus liepen ze er naartoe. Er was een jongetje verdronken, dat nu begraven zou worden. Zijn ouders hadden een predikant laten komen om iets te zeggen bij die gelegenheid. De zendelingen keken toe terwijl de rondtrekkende predikant tegenover de rouwende vader en moeder stond en aan zijn grafrede begon. Als de ouders verwachten troost te krijgen van deze geestelijke, zouden ze daarin teleurgesteld worden. Ze kregen de wind van voren omdat ze het jongetje niet hadden laten dopen. Ze hadden dat door allerlei omstandigheden telkens uitgesteld. En nu was het te laat. Hij zei hun botweg dat hun zoontje naar de hel was gegaan. Dat was hun fout. Zijn eindeloze kwelling was hun schuld. Toen de preek voorbij was en het graf dichtgegooid, stapte de zendeling naar de treurende ouders toe. "Wij zijn dienstknechten van de Heer," zeiden ze tegen de moeder. "En we hebben een boodschap voor u." De snikkende ouders luisterden terwijl de twee zendelingen voorlazen uit de openbaringen en hun getuigenis gaven van de herstelde sleutels van de verlossing van zowel de levenden als de doden. Ik heb eigenlijk wel met die predikant te doen. Hij deed zijn best op basis van het licht en de kennis die hij bezat. Maar er is meer dat hij had moeten kunnen bieden. Er is de volheid van het evangelie. De zendelingen kwamen als troosters, als leermeesters, als dienstknechten van de Heer, als gezaghebbende predikanten van het evangelie van Jezus Christus. De kinderen waarover ik sprak vertegenwoordigen alle kinderen van onze hemelse Vader. Kinderen zijn een erfdeel des Heren. En welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Leven scheppen is een grote verantwoordelijkheid voor een gehuwd paar. In dit leven is goed en verantwoordelijk ouderschap onze grootste uitdaging. Geen man of vrouw kan alleen kinderen voortbrengen. Het was zo gepland dat kinderen twee ouders hebben, zowel een vader als een moeder. Dat is het enige mogelijke patroon of proces. Lang geleden vertelde een vrouw me in tranen dat ze in haar studietijd met haar vriend de fout was ingegaan. Hij had regelingen getroffen voor een abortus. Uiteindelijk studeerden ze af, trouwden ze en kregen ze kinderen. Ze vertelde me over haar gekwelde gevoelens nu ze de prachtige kinderen in haar gezin zag, met in haar gedachten de lege plek van dat ene ontbrekende kind. Als dit echtpaar de verzoening begrijpt en toepast, weten ze dat die ervaringen en het bijbehorende verdriet uitgewist kunnen worden. Geen verdriet duurt eeuwig voort. Het is niet altijd makkelijk of eerlijk, maar dat was ook nooit de bedoeling van het leven. Bekering en de blijvende hoop na vergeving zijn altijd de moeite waard. Een ander jong echtpaar vertelde me verdrietig dat ze net bij een dokter vandaan kwamen. Die zei dat ze geen eigen kinderen konden krijgen. Ze waren er kapot van. Ze waren verbaasd toen ik zei dat ze eigenlijk van geluk mochten spreken. Ze vroegen zich af waarom ik zoiets kon zeggen. Ik legde ze uit dat hun situatie oneindig veel beter was dan die van andere echtparen, die wel ouders konden zijn, maar die verantwoordelijkheid om zelfzuchtige redenen niet op zich wilden nemen. Soms zijn er omstandigheden dat een alleenstaande man of vrouw kinderen moeten opvoeden. Dat zijn tijdelijke situaties.
We have hope in Christ. We are of all men most miserable.
Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Het eindelijke doel van alle activiteiten in de kerk is dat een man, zijn vrouw en hun kinderen thuis gelukkig zijn, beschermd door de beginselen en wetten van het evangelie, veilig verzegeld in de verbonden van het eeuwige priesterschap. Echtgenoten dienen te beseffen dat hun belangrijkste roeping, waarvan ze nooit ontheven zullen worden, die jegens elkaar en daarna jegens hun kinderen is. Een van de grote ontdekkingen van het ouderschap is dat we van onze kinderen veel beter leren wat echt belangrijk is dan we ooit van onze ouders leerden. We gaan de waarheid van Jesaja's profetie inzien, namelijk een kleine jongen zal ze hoeden. In Jeruzalem riep Jezus een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zeide: voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Jezus zeide: laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. En hij legde hun de handen op en vertrok vandaar. In het boek van Mormon lezen we over het bezoek van Jezus Christus aan de nieuwe wereld. Hij genas en zegende het volk en gebood dat hun kinderen tot hem zouden worden gebracht. Nefi schrijft: dus brachten zij hun kleine kinderen en zetten hen neer op de grond om hen heen. En Jezus stond in het midden en de menigte maakte plaats totdat zij alle bij hem waren gebracht. Vervolgens gebood hij de menigte om te knielen. Met de kinderen om zich heen knielde de heiland neer en bad hij tot onze Vader in de hemel. Na zijn gebed weende de heiland en hij nam hun kinderen één voor één en zegende hen en bad tot de Vader voor hen. En toen hij dat had gedaan, weende hij wederom. Ik kan de gevoelens van de heiland jegens kinderen begrijpen. We kunnen zoveel leren door zijn voorbeeld te volgen wat betreft het bidden voor en zegenen en onderwijzen van die kleine. Ik was de tiende in een gezin van 11 kinderen. Zover ik weet hebben mijn vader en moeder nooit een vooraanstaande roeping in de kerk vervuld. Onze ouders dienden trouw in hun belangrijkste roeping als ouders. Onze vader gaf op rechtschapen wijze leiding bij ons thuis, nooit met boosheid of dreigementen. En het krachtige voorbeeld van onze vader werd versterkt door de tedere raad van onze moeder. Het evangelie heeft een sterke uitwerking ten goede op ieder van ons in de familie Packer. En op de volgende generatie en de volgende, zover we hebben kunnen zien. Ik hoop dat ik als net zo'n goede man als mijn vader word beoordeeld. Voordat ik die woorden goed gedaan van mijn hemelse vader hoor, hoop ik ze eerst van mijn aardse vader te horen. Ik heb me vaak afgevraagd waarom ik als apostel en daarna als president van het Koren de 12 ben geroepen. Ook al kwam ik uit een gezin waarin je de vader minder actief kon noemen. Ik ben niet het enige lid van de 12 voor wie dat geldt. Uiteindelijk zag ik in dat ik wellicht juist vanwege die omstandigheid geroepen ben. Ik zag ook in waarom we in alles wat we in de kerk doen als leiders de gelegenheid moeten scheppen om ouders en kinderen als gezin tijd met elkaar te laten doorbrengen. Priesterschapleiders moeten erop toezien dat ze de kerk gezinsvriendelijk maken. Het evangelie van Jezus Christus naleven omvat veel aspecten die niet in statistieken of aanwezigheidscijfers zijn uit te drukken. We maken ons druk om gebouwen en geldzaken en programma's en procedures. Maar daarbij verliezen we wel eens de essentie van het evangelie van Jezus Christus uit het oog. Maar al te vaak komt iemand naar me toe en zegt: president Packer, zou het niet mooi zijn als... Ik onderbreek ze dan meestal en zeg nee. Omdat ik vermoed dat er een voorstel voor een nieuwe activiteit of een nieuw programma volgt dat het gezin wat tijd en financiële middelen betreft te zeer gaat belasten. Gezinstijd is heilige tijd en moet beschermd en gerespecteerd worden. We sporen onze leden aan zich aan hun gezin te wijden. Toen we pas getrouwd waren, besloten mijn vrouw en ik dat we de kinderen die we zouden krijgen zouden verwelkomen, inclusief de verantwoordelijkheden die met hun geboorte en groei gepaard zouden gaan. Ze hebben op hun beurt weer een eigen gezin gesticht. Twee keer in ons huwelijk hebben we bij de geboorte van een van onze jongens een dokter horen zeggen: ik denk niet dat deze het gaat redden. Beide keren was onze reactie dat we ons leven wel wilden geven als onze kleine het maar kon behouden. Bij dat aanbod beseften we dat die toewijding iets weg heeft van de gevoelens die onze hemelse vader jegens ieder van ons koestert. Wat een verheven gedachte. Nu mijn vrouw en ik een dagje ouder zijn, beseffen en weten we dat gezinnen eeuwig kunnen zijn. Als we de geboden gehoorzamen en het evangelie volledig naleven, zullen we beschermd en gezegend worden. We bidden samen met onze kinderen, kleinkinderen en nu ook achterkleinkinderen, dat ieder van onze groeiende familie diezelfde toewijding jegens die kostbare kleine zal nastreven. Vaders en moeders, de volgende keer dat u een pasgeboren kind in uw armen houdt, kunt u met een innerlijk oog de verborgenheden en doeleinden van het leven voor u zien. U zult dan beter begrijpen waarom de kerk is zoals die is en waarom het gezin de belangrijkste organisatie in tijd en alle eeuwigheid is. Ik getuig dat het evangelie van Jezus Christus waar is en dat het plan van verlossing, dat het plan van geluk wordt genoemd, een plan voor gezinnen is. Ik bid dat de Heer de gezinnen in de kerk zal zegenen, ouders en kinderen. En ik getuig daarvan in de naam van Jezus Christus. Amen.
In het voorbijgaan der jaren vervagen allerlei details uit mijn leven. Maar enkele gebeurtenissen die me heel helder voor ogen blijven, zijn de geboorten van onze kinderen. De hemel leek zo nabij. En als ik mijn best doe, dan kan ik bijna dezelfde gevoelens van eerbied en verwondering ervaren die ik iedere keer had als zo'n kostbaar kindje in mijn armen werd gelegd. Onze kinderen zijn een erfdeel des Heren. Hij kent ieder kind en houdt van hen met volmaakte liefde. Welk een heilige verantwoordelijkheid legt onze hemelse Vader ons als ouders op door ons met hem te laten samenwerken om zijn bijzondere geestkinderen te doen worden wat hij weet dat ze kunnen worden. Dit goddelijke voorrecht om onze kinderen op te voeden is een verantwoordelijkheid die we alleen, zonder de hulp van de Heer, niet aankunnen. Hij weet precies wat onze kinderen moeten weten, wat ze moeten doen en wat ze moeten zijn om weer in zijn nabijheid te komen. Hij geeft moeders en vaders specifieke instructies en leiding door middel van de schriften, zijn profeten en de Heilige Geest. In een hedendaagse openbaring door middel van de profeet Joseph Smith draagt de Heer de ouders op om hun kinderen de leer van bekering en geloof in Christus, van de doop en de gave van de Heilige Geest te leren begrijpen. Let wel, de Heer zegt niet gewoon dat we de leer moeten onderwijzen. Zijn aanwijzingen zijn dat we onze kinderen de leer moeten leren begrijpen. In psalmen lezen we: geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren en haar van ganser harte onderhouden. Onze kinderen begrip bijbrengen is meer dan alleen maar informatie verschaffen. Het houdt in dat we de leer zodanig in het hart van onze kinderen planten dat het een deel van hen wordt en gedurende hun hele leven wordt weerspiegeld in hun houding en gedrag. Nephi heeft gezegd dat de Heilige Geest boodschappen tot het hart der mensenkinderen voert. Het is onze taak als ouders om ons uiterste best te doen om een sfeer te scheppen waarin onze kinderen de invloed van de Heilige Geest kunnen voelen en hen dan te helpen herkennen wat ze voelen. Het doet me denken aan een telefoontje dat ik enkele jaren geleden kreeg van onze dochter Michelle. Ze zei diep geroerd: mam, ik heb zojuist iets ongelooflijks met Ashley meegemaakt. Ashley is haar dochter die toentertijd 5 jaar oud was. Michelle beschreef dat Ashley en Andrew, haar zoontje van 3, de hele ochtend gekibbeld hadden. De een wilde niet delen en de ander sloeg. Nadat ze een en ander met de kinderen had uitgepraat, ging Michelle even bij de baby kijken. Al gauw kwam Ashley binnenrennen, boos dat Andrew niet wilde delen. Michelle herinnerde Ashley aan de belofte die ze tijdens de gezinsavond had gedaan om aardiger voor elkaar te zijn. Ze vroeg aan Ashley of ze wilde bidden en om hulp van haar hemelse vader vragen, maar Ashley, nog steeds boos, antwoordde nee. Toen ze aan Ashley vroeg of ze geloofde dat onze hemelse vader haar gebed zou beantwoorden, zei ze dat ze het niet wist. Haar moeder vroeg haar om het te proberen, pakte zachtjes haar handen en knielde met haar neer. Michelle stelde voor dat Ashley haar hemelse vader zou vragen om Andrew te helpen delen en haar te helpen om aardig te zijn. De gedachte dat onze hemelse vader haar broertje kon helpen delen moet haar interesse hebben gewekt. Ze begon te bidden, allereerst met de vraag of onze hemelse vader Andrew wilde helpen delen. Toen ze hem vroeg of hij haar wilde helpen om aardig te zijn, begon ze te huilen. Ashley beëindigde haar gebed en begroef haar hoofd in haar moeders schouder. Michelle hield haar in haar arm en vroeg waarom ze huilde. Ashley zei dat ze het niet wist. Haar moeder zei, ik denk dat ik weet waarom je huilt. Voel je je fijn? Ashley knikte en haar moeder ging verder. Dat is de geest die maakt dat je je zo voelt. Het is de manier waarop onze hemelse vader je vertelt dat hij van je houdt en je zal helpen. Ze vroeg aan Ashley of ze dat geloofde. Of ze geloofde dat onze hemelse vader haar kon helpen. Met haar kleine ogen vol tranen zei Ashley dat ze het geloofde. Soms is de krachtigste manier om onze kinderen een leer te leren begrijpen, hun te onderwijzen in de context van wat ze op dat moment meemaken. Zulke momenten komen spontaan en zijn niet gepland en vinden plaats tijdens de alledaagse gang van zaken in het gezin. Ze komen en gaan weer snel voorbij. Daarom moeten we alert zijn en een leermoment herkennen als onze kinderen met een vraag of zorg bij ons komen. Als ze niet goed met broers en zusjes of vrienden overweg kunnen, als ze hun woede moeten beheersen, of als ze een fout maken, of als ze een beslissing moeten nemen. Als we er klaar voor zijn en ons in zulke situaties door de geest laten leiden, zullen onze kinderen met meer resultaat en begrip leren. Even belangrijk zijn de leermomenten die zich voordoen doordat we doordachte invulling geven aan het gezinsgebed, de gezamenlijke schriftstudie, de gezinsavond en andere gezinsactiviteiten. In iedere onderwijssituatie worden leren en begrijpen het best gevoed door een warme, liefdevolle omgeving waarin de geest aanwezig is. Een zekere vader nam altijd ongeveer 2 maanden voordat zijn kinderen 8 jaar werden, elke week wat tijd om hem of haar op de doop voor te bereiden. Zijn dochter vertelde dat hij, toen het haar beurt was, haar een dagboek gaf en ergens met haar samen ging zitten en evangeliebeginselen besprak en vertelde wat die voor hem betekenden. Hij liet haar tijdens het gesprek een visueel hulpmiddel tekenen. Daarop kwam het voortbestaan, dit aardse leven en iedere stap die ze moest nemen om terug te keren tot haar hemelse vader. Hij getuigde van iedere stap van het helsplan, terwijl hij het aan haar onderwees. Toen ze volwassen was en zich die ervaring herinnerde, zei ze, ik zal nooit de liefde van mijn vader vergeten, die ik voelde toen hij die tijd met mij doorbracht. Ik geloof dat ik voornamelijk door die ervaring een getuigenis van het evangelie had toen ik mij liet dopen. Onderwijzen om begrip bij te brengen vergt voortdurende moeite. Het vereist onderwijs door voorschrift en voorbeeld. En vooral hulp zodat onze kinderen kunnen naleven wat ze leren. President Harold Bailey heeft gezegd, als u een evangeliebeginsel niet in de praktijk ervaart, is het veel moeilijker om in dat beginsel te geloven. Ik leerde bidden door met mijn huisgenoten in gezinsgebed neer te knielen. Mij werd de taal van het gebed geleerd doordat ik naar de gebeden van mijn ouders luisterde en zij me hielpen bij mijn eerste gebeden. Ik knielde en bad tot mijn hemelse vader om troost. Mijn vader en moeder riepen ons iedere ochtend zonder uitzondering bij elkaar rond de keukentafel voordat we gingen ontbijten. En dan knielden we in gezinsgebed. We baden voor iedere maaltijd. Voordat we 's avonds naar bed gingen, knielden we samen in de woonkamer en sloten de dag af met een gezinsgebed. Hoewel ik aanvankelijk als kind niet veel van bidden begreep, werd het zo'n deel van mijn leven dat ik het bleef doen. Ik leer nog steeds en mijn begrip van de kracht van het gebed groeit nog steeds. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: "We begrijpen allemaal dat de evangelieboodschap pas succesrijk is als die op zo'n manier wordt onderwezen en wordt begrepen en wordt nageleefd dat haar belofte van geluk en heil verwezenlijkt kan worden." De leringen van het evangelie volledig leren begrijpen is een levenslang proces en gebeurt regel op regel, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. Als kinderen leren en toepassen wat ze leren, neemt hun begrip toe. Hetgeen leidt tot meer leren, meer toepassen en een nog groter en meer blijvend begrip. We weten dat onze kinderen een leer beginnen te begrijpen als we die terugzien in hun houding en daden zonder bedreiging of beloning van buitenaf. Naarmate onze kinderen evangelieleer leren begrijpen, worden ze zelfredzamer en verantwoordelijker. Ze gaan deel uitmaken van de oplossing voor onze gezinsproblemen en dragen in positieve zin bij aan de sfeer thuis en het succes van ons gezin. We leren onze kinderen begrijpen als we ieder onderwijsmoment aangrijpen, de geest uitnodigen, het goede voorbeeld geven en hen helpen naleven wat ze leren. Wanneer we in de ogen van een pasgeboren kind kijken, doet dat ons denken aan het liedje: "Ik ben een kind van God. Toch voel ik mij heel klein. Begrijpen wil ik heel zijn plan. Een voorbeeld altijd zijn. Leid mij, help mij, blijf dicht bij mij, vraag ik hun steeds weer. Leer mij al wat ik moet doen, dat ik tot hem wederkeer." Mogen wij even zo doen, in de naam van Jezus Christus. Amen.
I love the gospel of Jesus Christ and the church of Jesus
Christus en van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Soms gebruiken we de termen evangelie en kerk door elkaar. Maar ze zijn niet hetzelfde. Ze zijn echter op bijzondere wijze met elkaar verbonden en we hebben hen beide nodig. Het evangelie is het heerlijke plan van God, waardoor wij als zijn kinderen de gelegenheid krijgen om alles wat de Vader heeft te ontvangen. Dat wordt het eeuwige leven genoemd en beschreven als de grootste van alle gaven Gods. Een essentieel onderdeel van het plan is onze aardse ervaring, een periode waarin we geloof ontwikkelen, ons bekeren en verzoend worden met God. Omdat we wisten dat onze sterfelijke zwakheid dit leven heel moeilijk zou maken, aangezien er een tegenstelling in alle dingen zou zijn, en dat we onze eigen zonden niet konden afwassen, was er een behoefte aan een heiland. Toen Elohim, de eeuwige God en Vader van alle geesten, zijn heilsplan voorstelde, was er iemand onder ons die zei: "Hier ben ik, zend mij." Hij heette Jehovah. Omdat hij was geboren uit een hemelse vader, zowel geestelijk als lichamelijk, bezat hij alle macht om de wereld te overwinnen. Omdat hij was geboren uit een aardse moeder, was hij onderhevig aan de pijn en het lijden van de sterfelijkheid. De grote Jehovah werd ook Jezus genoemd. En daar werd de titel Christus aan toegevoegd, hetgeen de Messias of de Gezalfde betekent. Zijn meest roemrijke daad was de verzoening, waarbij Jezus de Christus onder alle dingen is neergedaald. En daardoor werd het hem mogelijk om het bevrijdende losgeld voor een ieder van ons te betalen. Tijdens zijn aardse bediening werd de kerk door Jezus Christus gevestigd, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. In deze bedeling van de volheid der tijden heeft de Heer hersteld wat eens bestond, waarbij hij specifiek tot de profeet Jozef Smit zei: "Ik zal door uw hand een kerkgemeente vestigen." Jezus Christus was en is het hoofd van zijn kerk en wordt op aarde vertegenwoordigd door profeten die apostolisch gezag hebben. Dit is een geweldige kerk. Haar organisatie, effectiviteit en regelrechte goedheid worden door iedereen die haar oprecht probeert te begrijpen gerespecteerd. De kerk heeft programma's voor kinderen, jongeren, mannen en vrouwen. We hebben prachtige kerkgebouwen, nu al meer dan 18.000. Majestueuze tempels, nu in totaal 136, sieren de aarde. En er zijn er nog 30 in aanbouw of aangekondigd. Een leger van meer dan 56.000 voltijdse zendelingen bestaat uit jonge mensen en minder jonge mensen die in 150 landen dient. Het humanitaire werk van de kerk is een fantastische demonstratie van de gulheid van onze leden. Ons welzijnssysteem zorgt voor onze leden en stimuleert zelfredzaamheid op ongeëvenaarde wijze. In deze kerk hebben we onzelfzuchtige lekenleiders en een gemeenschap van heiligen die bereid zijn elkaar op een verbazende manier te dienen. Er is in de hele wereld niets wat met deze kerk te vergelijken is. Toen ik geboren werd, woonde ons gezin in een klein huisje op het landgoed van een van de grote historische kerkgebouwen van de kerk, de Honolulu Tabernakel. Ik bied nu mijn verontschuldiging aan mijn vrienden in de presiderende bisschop aan die voor de faciliteiten van de kerk verantwoordelijk zijn, maar als jongen klom ik over en onder en door elke centimeter van dat terrein. Vanaf de bodem van de reflecterende vijver tot aan de top van de binnenkant van de indrukwekkende verlichte toren. We hebben zelfs als een soort Tarzan aan de lange hangende takken van de enorme banyaanbomen op het terrein geslingerd. De kerk was alles voor ons. We gingen naar veel bijeenkomsten, nog meer dan tegenwoordig. We gingen op donderdagmiddag naar het jeugdwerk. De ZAV-bijeenkomsten waren op dinsdagmorgen. Jonge mannen en jonge vrouwen activiteiten waren op woensdagavond. De zaterdag was voor wijkactiviteiten bestemd. Zondags gingen de mannen en de jonge mannen 's ochtends naar de priesterschapsvergadering. Aan het eind van de ochtend gingen we naar de zondagschool. En dan kwamen we 's avonds weer terug voor de avondmaansdienst. Met al dit gaan en komen leek het wel of onze tijd werd opgeslokt door kerkactiviteiten. Zowel de hele zondag als de meeste andere dagen van de week. Hoewel ik veel van de kerk hield, kreeg ik in de jongensjaren voor het eerst het gevoel dat er nog meer was. Toen ik 5 was, werd er een grote conferentie gehouden in het tabernakel. We liepen over de laan waar we wonen en staken een bruggetje over dat naar het statige gebouw leidde en zaten op ongeveer de 10e rij in de grote kapel. President David O. McKay, de president van de kerk, presideerde en sprak. Ik weet niet meer wat hij zei, maar ik herinner me nog levendig wat ik zag en wat ik voelde. President McKay droeg een crèmekleurig kostuum en zag er met zijn golvende witte haar koninklijk uit. Volgens traditie van de eilanden droeg hij een driedubbele bloemslinger van anjers. Toen hij sprak, voelde ik iets heel intens en persoonlijks. Later begreep ik dat ik de invloed van de Heilige Geest had gevoeld. We zongen de slotlofzang. Wie staat bij 's Heeren vaan? Wie? Daar komt het thans op aan. Wij vragen onbevreesd. Wie staat bij 's Heeren vaan? Wie? Toen die woorden door bijna 2000 mensen gezongen werden, maar als een vraag speciaal aan mij overkwam, wilde ik opstaan en zeggen, ik. Sommigen zijn activiteit in de kerk als het einddoel gaan beschouwen. Daarin schuilt een gevaar. Het is mogelijk om actief in de kerk en minder actief in het evangelie te zijn. Laat mij benadrukken. Activiteit in de kerk is heel wenselijk. Het is echter niet voldoende. Activiteit in de kerk is een uiterlijke indicatie van ons geestelijk verlangen. Als we onze diensten bijwonen, kerktaken hebben en vervullen en anderen dienen, kan men dat waarnemen. Daarentegen zijn evangeliezaken meestal minder zichtbaar en moeilijker te meten, maar van groter eeuwig belang. Hoeveel geloof hebben we bijvoorbeeld? Hoe bekeerlijk zijn we? Wat betekenen de verordeningen in ons dagelijks leven? Hoezeer zijn we op onze verbonden gericht? Ik herhaal, We hebben het evangelie en de kerk nodig. In feite is het doel van de kerk ons volgens het evangelie te helpen leven. Vaak vragen we ons af, hoe kan iemand in zijn jeugd volledig actief in de kerk zijn en dan niet meer als hij ouder is? Hoe kan een volwassene, die regelmatig kwam en diende, stoppen met komen? Hoe kan iemands teleurstelling in een leider of een ander lid maken dat die persoon niet langer deelneemt in de kerk? Misschien is de reden dat zij niet voldoende tot het evangelie bekeerd waren, tot de dingen van de eeuwigheid. Ik stel drie fundamentele manieren voor om van het evangelie onze basis te maken. 1. Ons begrip van de Godheid verdiepen. Gegronde kennis van en liefde voor de drie leden van de Godheid zijn onmisbaar. Bid bewust tot de Vader in de naam van zijn Zoon en streef naar de leiding van de Heilige Geest. Werk voortdurend met getrouwe schriftstudie en nederige meditatie aan een onwrikbaar geloof in Jezus Christus. Want hoe kent iemand de meester die voor hem een vreemdeling is en verre is van de gedachten en voornemens van zijn hart? 2. Concentreer u op verordeningen en verbonden. Als u bepaalde essentiële verordeningen nog moet ontvangen, bereid u daar dan bewust op voor. Daarna moeten we de discipline opbrengen om getrouw aan onze verbonden te leven en optimaal gebruik te maken van de wekelijkse gaven van het avondmaal. Velen van ons veranderen niet regelmatig door de reinigende macht ervan als gevolg van een gebrek aan eerbied voor deze heilige verordening. 3. Verenig het evangelie met de kerk. Als we ons op het evangelie concentreren, wordt de kerk een grotere zegen in ons leven, niet een kleinere. Als we voorbereid komen om kennis te zoeken, ja, door studie en ook door geloof, zal de Heilige Geest onze leerkracht zijn. Als we komen om geëntertained te worden, zullen we vaak teleurgesteld zijn. Iemand vroeg eens aan president Kimball, wat doet u als u een saaie avondmaalsdienst bijeenwoont? Hij antwoordde, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wij zouden voor onszelf moeten verlangen naar wat er gebeurde nadat de Heer naar zijn volk in de nieuwe wereld was gekomen en zijn kerk had gevestigd. In de schriften staat, en het geschiedde dat zij, bedoelend zijn discipelen, aldus onder het gehele volk van Nefi uitgingen en het evangelie van Christus predikten tot alle mensen op het oppervlak van het land. En zij werden tot de Heer bekeerd en in de kerk van Christus opgenomen. En aldus werd het volk van dat geslacht volgens het woord van Jezus gezegend. De Heer wil dat de leden van zijn kerk volledig bekeerd zijn tot het evangelie. Dat is de enige zekere manier om nu geestelijk veilig en voor eeuwig gelukkig te zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Hou Firme Foundation, O Vast als een Rotsteen, lofzang 53. Na de samenzang spreekt oudeling Paul E. Culliker van de Zeventig ons toe. En daarna spreekt oudeling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het koor zingt vervolgens Love is Spoken Here.
This is the 182nd.
Dit is de 182e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Thank you. I love being with the full-time missionaries.
Ik breng graag tijd met de voltijdzendelingen door. Ze zijn vol geloof, hoop en oprechte naastenliefde. Hun zendingservaring is een soort mini-leven, gecomprimeerd in 18 tot 24 maanden. Ze beginnen geestelijk onwetend en met een grote leergierigheid en eindigen als volwassenen met de nodige ervaring, klaar om alle uitdagingen op hun pad aan te gaan. Ik houd ook van de toegewijde zendelingen op leeftijd. Ze leggen veel geduld, wijsheid en een kalme zekerheid aan de dag. Ze bieden stabiliteit en liefde, te midden van al die jeugdige energie om hen heen. Samen vormen ze een krachtige invloed ten goede, die niet alleen hen persoonlijk verandert, maar ook de mensen met wie ze in aanraking komen. Onlangs hoorde ik twee van deze geweldige jonge zendelingen hun ervaringen en werkzaamheden met elkaar bespreken. Zij evalueerden de mensen die ze die dag hadden benaderd, van wie de een wat meer belangstelling had getoond dan de ander. Ze vroegen zich af, hoe kunnen we bij iedere persoon het verlangen kweken om zijn hemelse vader beter te leren kennen? Hoe kunnen we ze helpen zijn geest te voelen? Hoe kunnen we ze laten inzien dat we ze lief hebben? Ik kon die twee jonge mannen in gedachten 3 of 4 jaar na hun zending voor me zien. Ik stelde me ze voor met hun eeuwige partner en een functie in een ouderlingenkoren of als leerkracht van een groep jonge mannen. Ze waren nu niet meer bezig met hun onderzoekers, maar stelden zich diezelfde vragen over de korumleden of jonge mannen die aan hun zorg waren toevertrouwd. Ik zag hoe ze hun zendingservaring, hun verdere leven als patroon konden blijven toepassen om anderen tot zegen te zijn. Nadat dit leger rechtschapen discipelen van hun zending naar vele landen over de hele wereld is teruggekeerd, dragen zij in belangrijke mate aan de opbouw van de kerk bij. Wij danken jullie, trouwe zendelingen. De profeet Lehi in het boek van Mormon heeft zich wellicht hetzelfde afgevraagd als deze zendelingen toen hij de reacties van zijn zoons aanhoorde op de droom en de aanwijzingen die hij had gehad. En aldus morden Laman en Lemuel, de oudsten zijnde, tegen hun vader. En zij morden omdat zij geen kennis hadden van de handelwijze van die God die hen had geschapen. We hebben misschien allemaal wel eens de frustratie gevoeld die Lehi met zijn twee oudste zoons meemaakte. Als we een afgedwaald kind, een twijfelende onderzoeker of een onwillige toekomstige ouderling te maken krijgen, vragen we ons net als Lehi bezorgd af, hoe kan ik hen helpen de geest te voelen en te volgen, zodat ze niet in wereldse afleidingen opgaan? Ik moet denken aan twee passages in de schriften die ons door die afleidingen heen kunnen loodsen en de kracht van zijn liefde laten voelen. Nefi geeft ons dus een sleutel tot kennis op basis van zijn ervaring. Ik, Nefi, had een groot verlangen om de verborgenheden Gods te kennen. Daarom riep ik de Heer aan en zie, hij kwam tot mij en verzachtte mijn hart, zodat ik al de woorden geloofde die mijn vader had gesproken. Daarom stond ik niet tegen hem op zoals mijn broeders. Als we ons verlangen naar kennis opwekken, vergroot dat onze geestelijke vermogens om de stem des hemels te horen. Iedere zendeling, ouder, leerkracht, leidinggevende en kerklid dient naar een manier te zoeken om dat verlangen op te wekken en te voeden. Als we dat verlangen in ons hart voelen branden, zijn we klaar om lering uit de tweede passage te trekken. In juni 1831 kreeg Jozef bij het roepen van leiders in de pas opgerichte kerk te horen, Satan waart rond in het land en hij gaat uit om de natiën te misleiden. De Heer zei dat hij die afleidende invloed wilde tegengaan door ons voor alle dingen een model te geven, opdat wij niet misleid zullen worden. Een model is een patroon, richtlijn, reeks stappen of pad om te volgen, zodat we op Gods doellijnen afgestemd blijven. Als we eraan vasthouden, blijven we nederig, alert en in staat om de stem van de Heilige Geest te onderscheiden van de stemmen die ons afleiden en wegvoeren. De Heer zegt voort: wie zittet onder mijn macht, zal sterk worden gemaakt en zal als vruchten lof en wijsheid voortbrengen, volgens de openbaringen en waarheden die ik u gegeven heb. Door ijverig, oprecht gebed kan de Heilige Geest ons hart raken en ons in herinnering brengen wat we wisten voordat we naar de aarde kwamen. Als we het plan van onze Hemelse Vader beter begrijpen, gaan we ook onze verantwoordelijkheid inzien om anderen over zijn plan te vertellen. We halen bij anderen die herinnering eerder naar boven als we het evangelie zelf naleven en toepassen. Wanneer we het evangelie naleven naar het model dat Jezus Christus ons leerde, zijn we beter in staat anderen te helpen. Het volgende voorval is een voorbeeld van hoe dat beginsel kan uitpakken. Twee jonge zendelingen klopten ergens aan en hoopten dat iemand hun boodschap wilde horen. De deur ging open en een boom van een man sprak hen nogal nors toe. Ik had jullie toch gezegd niet meer bij mij aan de deur te komen? Ik heb jullie toen al gewaarschuwd dat je maar beter niet kon wagen om terug te komen. Laat me nu met rust. Hij deed de deur gauw dicht. Toen de zendelingen wegliepen, sloeg de oudere, meer ervaren zendeling een arm om de schouder van zijn jongere collega heen om hem te troosten en hem op te beuren. Ze hadden niet in de gaten dat de man door het raam naar hen keek of ze zijn boodschap wel goed begrepen hadden. Hij had verwacht dat ze zouden lachen en de draak steken met zijn botte weigering aan de deur. Toen hij echter de vriendelijke omgang tussen de twee zendelingen gadesloeg, verzachtte dat zijn hart ter plekke. Hij deed de deur weer open en vroeg de zendeling terug te komen om hem over hun boodschap te vertellen. Als we ons aan zijn wil overgeven en zijn patroon volgen, voelen we zijn geest. De Heiland leerde: hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Dit beginsel van elkander liefhebben en in ons denken, spreken en handelingen meer op Christus leren richten is essentieel om van ons discipelen van Christus en verkondigers van zijn evangelie te maken. Als we dit verlangen opwekken, gaan we meer op de beloofde patronen letten. Die patronen vinden we terug in de leer van Christus, zoals de Heiland en zijn profeten die uiteenzetten. Eén patroon van die leer is tot het einde toe volharden. En gezegend zijn zij die te dien dagen zullen trachten mijn zoon voor te brengen, want zij zullen de gave en de macht van de Heilige Geest hebben. En indien zij volharden tot het einde, zullen zij ten laatste dagen worden verhoogd, en zij zullen worden behouden in het eeuwigdurend koninkrijk van het Lam. Wat kwalificeert ons uiteindelijk voor de gave en macht van de Heilige Geest? Het is de macht die we ontvangen als getrouwe discipelen van Jezus Christus. Het is onze liefde voor Hem en voor onze medemensen. Door zijn liefde komt de zegening van de opstanding voor iedereen beschikbaar. En de Heiland heeft het patroon van liefde omschreven met de woorden: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. President Hinckley heeft gezegd: de Heer liefhebben is meer dan een goede raad of een wens. Het is een gebod. Liefde voor God is de wortel van alle deugd, van al het goede, van alle kracht in ons karakter, alle trouw aan het goede. Het plan van de Vader voorzag in het patroon van het gezin om ons de kracht van de liefde te leren kennen, toepassen en begrijpen. Op de dag dat mijn eigen gezin werd gesticht, gingen mijn lieve Anne en ik naar de tempel en sloten we daar ons huwelijksverbond. Ik hield die dag in mijn beleving ontzettend veel van haar, maar ik had nog maar een tipje van de sluier van die liefde ervaren. Bij de komst van onze kinderen en kleinkinderen is onze liefde telkens weer verruimd en zijn we ieder van hen even lief gaan hebben. De capaciteit om lief te hebben is kennelijk onuitputtelijk. Het gevoel van liefde van onze hemelse Vader trekt ons als een magneet uit de hemel omhoog. Als we ons ontdoen van de afleidingen die ons omlaag naar de wereld trekken en Hem op basis van onze keuzevrijheid bewust zoeken, stellen we ons open voor een celestiale invloed die ons tot Hem doet naderen. Volgens Nefi deed die invloed zich zelfs tot het verteren van zijn vlees toe gelden. Alma werd door diezelfde kracht van de liefde aangezet een lied der verlossende liefde te zingen. Mormon werd er zo door geraakt dat hij ons aanspoorde met alle kracht van ons hart te bidden dat wij met zijn liefde vervuld mogen zijn. Zowel de oude als nieuwe schriftuur staat vol van de eeuwige liefde van onze hemelse vader voor zijn kinderen. Ik weet zeker dat de armen van onze hemelse vader voortdurend zijn uitgestrekt en dat hij altijd klaar staat om ieder van ons te omarmen en met die zachte, doordringende stem te zeggen, ik heb je lief. Vanwege het hemelse patroon van het gezin begrijpen we beter dat onze hemelse vader ieder van ons waarlijk en even volkomen lief heeft. Ik getuig dat dit waar is. God kent ons en heeft ons lief. Hij heeft een tipje van de sluier betreffende zijn heilige woonplaats opgelicht. En profeten en apostelen geroepen om ons te onderrichten in de beginselen en patronen die ons bij hem terug doen keren. Als we het verlangen tot kennis bij onszelf en bij anderen aanwakkeren. En als we volgens de patronen leven die we ontdekken, komen we nader tot hem. Ik getuig dat Jezus waarlijk de Zoon van God is. Ons grote voorbeeld en onze geliefde verlosser. En dat zeg ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The atoning sacrifice of Jesus Christ.
Het zoenoffer van Jezus Christus is wel de alles overtreffende gebeurtenis van de dageraad van de schepping tot de eindeloze tijden van de eeuwigheid genoemd. Dat offer is de belangrijkste boodschap van alle profeten. Het werd voorafgeschaduwd door de dierenoffers voorgeschreven in de wet van Mozes. Een profeet heeft gezegd dat de betekenis daarvan volledig wees op dat grote en laatste offer van de Zoon van God. Ja, oneindig en eeuwig. Jezus Christus doorstond onbegrijpelijk lijden om zichzelf als offer te geven voor de zonden van alle mensen. Dat offer bood het grootste goed, het zuivere en onbevlekte lam, voor de grootste mate van het kwaad, de zonden van de hele wereld. Met de gedenkwaardige woorden van Eliza R. Snow, onschuldig vloeide eens zijn bloed. Zijn leven gaf hij ons tot heil. Een zondeloos offer voor schuld om een stervende wereld te redden. Dat offer, de verzoening van Jezus Christus, staat centraal in het heilsplan. Het onbevattelijke lijden van Jezus Christus maakte een eind aan het brengen van offers door bloedvergieten, maar het maakte geen eind aan het belang van offeren in het evangelieplan. Onze heiland blijft ons vragen om voortdurend offers te brengen. Maar de offers die hij nu gebiedt, houden in dat we hem als offer een gebroken hart en een verslagen geest brengen. Hij gebiedt bovendien dat wij elkaar allen lief hebben en dienen. Of met andere woorden, dat we zijn eigen offer op symbolische wijze navolgen door zelf wat van onze tijd en zelfzuchtige prioriteiten op te offeren. In het geïnspireerde lofzang zingen we: opoffering brengt de zegen des hemels. Ik spreek vandaag over deze sterfelijke offers die onze heiland van ons vraagt. Ik heb het niet over offers die we gedwongen worden te maken of over handelingen die worden ingegeven doordat we er persoonlijk voordeel door behalen, maar over dienstbetoon of opoffering. Het christelijk geloof heeft een geschiedenis vol offers, inclusief het ultieme offer. In de begintijd van het christelijk tijdperk lieten de Romeinen duizenden christenen de martelaarsdood sterven voor hun geloof in Jezus Christus. In latere eeuwen werden de christenen door leerstellige tegenstellingen zo verdeeld dat sommige groeperingen de leden van andere groeperingen vervolgden en zelfs ter dood brachten. Christenen die ter dood worden gebracht door andere christenen zijn de meest tragische martelaars van het christelijk geloof. Veel christenen hebben vrijwillige offers gebracht, gemotiveerd door hun geloof in Christus en het verlangen om hem te dienen. Sommigen hebben besloten hun hele volwassen leven in dienst van de meester door te brengen. Onder deze edele mensen bevinden zich zowel leden van de godsdienstige orders van de katholieke kerk, als zij die zich hun leven lang als christelijk zendeling voor de verschillende protestantse kerken hebben ingezet. Hun voorbeeld is uitdagend en inspirerend. Maar van de meeste gelovigen in Christus wordt niet verwacht dat zij hun hele leven aan godsdienstig werk wijden, noch zijn zij daartoe in staat. Voor de meeste volgelingen van Christus geldt dat onze opoffering inhoudt dat we in ons dagelijks leven doen wat we kunnen. En in die zin kan ik geen andere groep mensen bedenken waarvan de leden zich meer offers getroosten dan heiligen de laatste dagen. Hun offers, uw offers, broeders en zusters, staan in schril contrast met het bekende wereldse streven naar persoonlijke vervulling. Mijn eerste voorbeeld is onze Mormoonse pioniers. De heroïsche wijze waarop zij hun leven, familierelaties, woningen en gemakken opofferden, maken deel uit van het fundament van het herstelde evangelie. Sarah Rich vertelde wat deze pioniers motiveerde toen ze schreef over haar man, Charles, die werd weggeroepen voor een zending. Dit was echt een tijd van beproeving voor zowel mijn man als mij. Maar de plicht riep ons op om enige tijd van elkaar gescheiden te zijn en weten dat we de wil van de Heer gehoorzaamden, bracht ons ertoe onze gevoelens op te offeren voor de vestiging van het werk aan de opbouw van Gods koninkrijk op aarde. Tegenwoordig is de opvallendste kracht van de Kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen het onzelfzuchtige dienstbetoon en de opoffering van haar leden. Voor de inwijding van een van onze tempels vroeg een christenpredikant aan president Gordon B. Hinckley waarom er geen afbeelding van een kruis op te zien was, daar dit het meest voorkomende symbool van het christelijk geloof is. President Hinckley antwoordde dat het symbool van ons christelijk geloof ons leven, het leven van onze leden is. Een leven vol dienstbetoon en opoffering is echt de meest gepaste uiting van onze toewijding aan de Meester en onze medemens. We hebben geen professioneel opgeleide en gesalarieerde predikanten in de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Het gevolg is dat de leken die geroepen worden om onze kerkgemeentes aan te voeren, de last moeten dragen van het leiden van de talrijke bijeenkomsten, programma's en activiteiten van de kerk. Alleen al in de Verenigde Staten en Canada doen zij dat in meer dan 14.000 kerkunits. Natuurlijk zijn we niet de enigen die leken als leerkracht of leider in onze kerkgemeentes hebben. Maar wij zijn wel uniek in de vele uren die onze leden besteden om elkaar te instrueren en te dienen. Onze inzet om alle families in onze kerkunits maandelijks door huisonderwijzers te laten bezoeken en elke volwassen vrouw door huisbezoeksters van de Zusters Hulpvereniging te laten bezoeken is hier een voorbeeld van. Wij kennen geen enkele organisatie in de wereld die een vergelijkbare dienst levert. Het bekendste voorbeeld van unieke dienstbaarheid en opoffering in onze kerk is het werk van onze zendelingen. Momenteel zijn het meer dan 50.000 jonge mannen en jonge vrouwen en meer dan 5.000 volwassen mannen en vrouwen. Zij wijden een half tot twee jaar van hun leven aan het geven van onderricht in het evangelie van Jezus Christus en verschaffen van humanitaire hulp in ruim 160 landen over de hele wereld. Hun werk vereist altijd opoffering, inclusief de jaren die ze geven aan het werk van de Heer en de financiële middelen die ze aan hun levensonderhoud besteden. Zij die thuis achterblijven, ouders en andere gezinsleden, brengen ook een offer door het gezelschap en de hulp van de uitgezonden zendeling op te geven. Een voorbeeld. Een jonge Braziliaan kreeg een zendingsoproep terwijl hij voor zijn broertjes en zusjes de kostwinner was sinds de dood van zijn vader en moeder. Een algemene autoriteit vertelde dat de kinderen beraadslaagden en zich herinnerden dat hun ouders ze hadden geleerd dat ze altijd klaar moesten staan om de Heer te dienen. De jongeman aanvaardde zijn zendingsoproep en een 16-jarige broer nam de taak als kostwinner voor het gezin over. De meesten onder ons kennen nog veel meer voorbeelden van mensen die offeren om een zending te volbrengen of een zendeling te onderhouden. Wij kennen geen enkele andere organisatie in de wereld met een vergelijkbare inzet van vrijwilligers die dergelijke offers vereist. Men vraagt ons vaak: hoe haalt u uw jonge mensen en uw oudere leden over om hun studie en hun pensioen achter te laten en deze offers te brengen? Ik heb al velen deze uitleg horen geven. Wetend dat wat mijn heiland voor mij heeft gedaan, de barmhartigheid die hij me heeft betoond door te lijden voor mijn zonde en de dood te overwinnen zodat ik kan herleven, vind ik het een voorrecht om dit kleine offer te brengen dat van mij wordt gevraagd om hem te dienen. Ik wil het begrip dat ik van hem heb gekregen graag doorgeven. Hoe halen we dergelijke volgelingen van Christus over om te dienen? Zoals de profeet heeft uitgelegd, we vragen het gewoon aan ze. Andere offers als gevolg van zendingswerk zijn de offers gebracht door hen die handelen naar het onderricht van de zendelingen en lid van de kerk worden. Voor veel bekeerlingen zijn deze offers bijzonder groot. Bijvoorbeeld als vrienden of de omgang met familieleden kwijtraken. Vele jaren geleden werd tijdens deze conferentie verteld over een jonge man die het herstelde evangelie leerde kennen tijdens zijn studie in de Verenigde Staten. Toen hij op het punt stond terug te keren naar zijn geboorteland, vroeg president Gordon B. Hinckley hem wat er met hem zou gebeuren als hij als christen naar huis terugkeerde. Mijn familie zal teleurgesteld zijn, antwoordde de jonge man. Ze kunnen me verstoten en als dood beschouwen. Wat mijn toekomst en mijn loopbaan betreft, zouden alle kansen uitgesloten kunnen zijn. Ben je bereid om zo'n grote prijs te betalen voor het evangelie? Vroeg president Hinckley. Met tranen in zijn ogen antwoordde de jongeman: het is toch waar? Op het bevestigende antwoord zei hij: wat maakt al het andere dan uit? Dat is de geest van de opoffering onder veel nieuwe leden van de kerk. Andere voorbeelden van dienstbetoon en opoffering zijn zichtbaar in het leven van getrouwe leden die dienst doen in onze tempels. Het tempelwerk dat heiligen de laatste dagen doen is uniek. Maar alle christenen zouden moeten kunnen begrijpen wat het belang is van de offers die ze zich getroosten. Heiligen de laatste dagen hebben geen kloostertraditie. Maar we hebben wel begrip en respect voor de opoffering van hen die er door hun christelijke geloof toe gedreven worden om hun leven aan die godsdienstige activiteit te wijden. Precies een jaar geleden vertelde president Thomas S. Monson tijdens deze conferentie over een voorbeeld van opoffering met betrekking tot tempelwerk. Een getrouwe Mormoonse vader van een afgelegen eiland in de Stille Oceaan deed ver van huis 6 jaar lang zwaar lichamelijk werk om het geld te verdienen dat hij nodig had om met zijn vrouw en 10 kinderen voor eeuwige verzegelingen naar de tempel in Nieuw-Zeeland te gaan. President Monson legde uit: zij die de eeuwige zegeningen van de tempel begrijpen, weten dat geen offer te groot is, geen prijs te hoog, geen worsteling te zwaar om die zegeningen te ontvangen. Ik ben dankbaar voor de geweldige voorbeelden van christelijke naastenliefde, dienstbaarheid en opoffering die ik onder de heilige laatste dagen heb gezien. Ik zie u uw kerkroepingen vervullen, vaak ten koste van grote offers in tijd en geld. Ik zie u op eigen kost op zending gaan. Ik zie u opgewekt uw beroepsvaardigheden bijdragen om uw medemens te helpen. Ik zie u met persoonlijke inzet en door bijdragen aan de welzijnszorg en humanitaire acties van de kerk zorgen voor de armen. Wij allen putten kracht uit dergelijke voorbeelden. En dit wordt allemaal bevestigd door een landelijk onderzoek in Amerika, waarin werd geconcludeerd dat actieve leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, ik citeer, aanzienlijk meer vrijwilligerswerk doen en hogere bijdrage geven aan liefdadigheid dan de gemiddelde Amerikaan, en dat ze zelfs guller geven van hun tijd en geld dan de 20% meest godsdienstige mensen in Amerika. Einde citaat. Zulke voorbeelden vergeven een andere sterker ons. Ze herinneren ons aan de lering van de Heiland. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Misschien wel de bekendste en belangrijkste voorbeelden van onzelfzuchtig dienstbetoon en opoffering komen voor in ons gezin. Moeders wijden zich aan het baren en opvoeden van hun kinderen. Echtgenoten zetten zich in voor het onderhoud van hun vrouw en kinderen. De opofferingen die gepaard gaan met de dienstbaarheid aan ons gezin, die van eeuwig belang is, zijn te talrijk om te noemen en te bekend om te hoeven noemen. Ik zie ook onzelfzuchtige heiligen de laatste dagen kinderen adopteren, ook kinderen met bijzondere behoeften, en zich opgeven als pleegouders voor kinderen die de hoop op een gezin en kansen zijn ontzegd door vroegere omstandigheden. Ik zie u zorgen voor familieleden en buren die lijden aan aangeboren afwijkingen, mentale en fysieke kwalen en de gevolgen van een hoge leeftijd. De Heer ziet u ook. En hij heeft zijn profeten de uitspraak ingegeven dat, als u zich opoffert voor elkaar en voor uw kinderen, de Heer u zal zegenen. Ik geloof dat heilige de laatste dagen die onzelfzuchtig dienstbetoon verlenen en offers brengen in aanbidding en navolging van onze heiland, zich merendeels meer aan eeuwige waarde houden dan enige andere groep mensen. Heiligen de laatste dagen zien hun offers van tijd en geld als onderdeel van hun leergeld en zien het als een manier om in aanmerking te komen voor de eeuwigheid. Dat is een waarheid geopenbaard in Lectures on Faith, waarin staat een godsdienst die niet vergt dat men alles opoffert, heeft nooit voldoende macht om het geloof te ontwikkelen dat nodig is voor leven en eeuwigheid. Door deze opoffering en uitsluitend hierdoor heeft God verordineerd dat de mens het eeuwige leven zal ontvangen. Net zoals het zoenoffer van Jezus Christus centraal staat in het heilsplan, moeten wij als volgelingen van Christus ervoor zorgen dat onze eigen opofferingen ons voorbereiden op de bestemming die dit plan ons verschaft. Ik weet dat Jezus Christus de enige geboren Zoon van God, de eeuwige Vader is. Ik weet dat, want door zijn zoenoffer zijn wij verzekerd van de onsterfelijkheid en maken we kans op het eeuwige leven. Hij is onze Heer, onze Heiland en onze Verlosser. En ik getuig van Hem in de naam van Jezus Christus. Amen.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors and organists.
Wij bedanken het Tabernakelkoor en de dirigenten en organisten voor de prachtige muziek die ze ten gehoor hebben gebracht. Onze slotspreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor de lofzang Redeemer of Israel. Het slotgebed wordt uitgesproken door oudling Wilford W. Anderson van de 70. President Eyring.
I heard President Spencer W. Kimball.
Ik hoorde president Spencer W. Kimball tijdens een conferentie God eens vragen hem bergen te geven om te overwinnen. Hij zei: er liggen grote uitdagingen voor ons, enorme kansen om te grijpen. Ik verwelkom dat vooruitzicht. En zeg in alle nederigheid, graag tegen de Heer, geef mij dit bergland, geef mij deze uitdagingen. Mijn hart klopte sneller, want ik wist iets van de uitdagingen en moeilijkheden die hij al doorstaan had. Ik wilde graag meer op hem lijken, een moedige dienstknecht van God. Dus bad ik op een avond om iets waardoor ik mijn moed kon bewijzen. Ik weet het nog heel goed. Die avond knielde ik in mijn slaapkamer vol geloof neer. Mijn hart leek bijna te barsten. Binnen een dag of twee werd mijn gebed beantwoord. De zwaarste beproeving van mijn leven verraste mij en stemde mij nederig. Ik leerde er twee dingen door. Ten eerste had ik een duidelijk bewijs dat God mijn gelovige gebed had gehoord en verhoord. Maar ten tweede was dat het begin van een doorlopende reeks lessen, waardoor ik beter leer begrijpen waarom ik die avond zo zeker wist dat de potentiële zegeningen van tegenspoed alles meer dan de moeite waard maken. De moeilijkheden die ik destijds te verduren kreeg, lijken nu onbeduidend ten opzichte van wat er sindsdien op mijn pad en dat van mijn dierbaren is gekomen. Velen van u maken nu lichamelijke, geestelijke en emotionele beproevingen mee, waardoor u misschien wel wilt uitroepen wat een fantastische en trouwe dienstknecht van God die ik goed gekend heb. Uitriep. Zijn verpleegkundige hoorde hem vanaf zijn ziekbed vol pijnen uitroepen. Ik heb altijd geprobeerd een goed leven te leiden. Waarom overkomt mij dit nu? U weet hoe de Heer die vraag voor de profeet Joseph Smith in zijn gevangeniscel beantwoordde. En indien gij in de put wordt geworpen, of in de handen van moordenaars valt en het doodvonnis over u wordt geveld, indien gij in het diep wordt geworpen, indien de ziedende baren tegen u samenspannen, indien hevige winden uw vijand worden, indien de hemelen zwart worden en alle elementen zich verenigen om de weg te versperren, en bovenal, indien zelfs de kaken der hel wijd tegen u worden opengesperd, weet dan, mijn zoon, dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn. De Zoon des Mensen is onder dat alles afgedaald. Zijt gij groter dan hij? Welnu, houd vol op uw weg. En het priesterschap zal met u blijven. Want hun grenzen zijn vastgesteld. Zij kunnen die niet overschrijden. Uw dagen zijn bekend en uw jaren zullen niet verminderd worden. Daarom vrees niet wat de mens kan doen. Want God zal met u zijn tot in alle eeuwigheid.
Naar mijn idee is er geen beter antwoord op de vraag waarom beproevingen voorkomen en wat we moeten doen, dan de woorden van de Heer zelf. Hij heeft voor ons beproevingen doorstaan waarvan we ons de verschrikking niet kunnen voorstellen. U weet dat Hij ons de raad geeft om ons wegens ons geloof in Hem te bekeren. Daarom gebied ik u zich te bekeren. Bekeer u, opdat ik u niet sla met de roede van mijn mond en met mijn verbolgenheid en met mijn toorn en uw lijden hevig zij. Hoe hevig weet u niet? Hoe intens weet u niet? Ja, hoe zwaar te dragen weet u niet. Want zie, ik God heb deze dingen voor alle geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals ik. Welk lijden mij, ja God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere portie bloeden en naar lichaam en geest deed lijden. En ik wilde dat ik de betere bikker niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen. Niettemin ere zij de Vader en ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen voor de mensenkinderen. U en ik hebben het geloof dat we beproevingen kunnen doorstaan en overwinnen in het vertrouwen dat er balsem in Gilead is. En dat de Heer heeft beloofd, ik zal u niet verlaten. Dat helpt ons en de mensen die we dienen volgens president Thomas S. Monson in eenzame en welhaast ondraaglijke beproevingen. Maar president Monson houdt ons ook wijselijk voor dat de vorming van een fundament van geloof in die belofte de nodige tijd vergt. U hebt de noodzaak voor dat fundament wellicht gezien aan het bed van iemand die de strijd om tot het einde toe te volharden wilde opgeven. Als het fundament van geloof niet in ons hart is gevestigd, zal de kracht om te volharden niet toereikend zijn. Ik wil u vandaag mijn bevindingen overbrengen hoe we dat rotsvaste fundament kunnen verkrijgen. Dat doe ik om twee redenen met de nodige nederigheid. Ten eerste hebben mijn woorden misschien een ontmoedigende uitwerking op sommigen die nu zwaar beproefd worden en het fundament van hun geloof voelen afbrokkelen. Ten tweede besef ik dat me voor het einde van mijn leven nog grotere uitdagingen te wachten staan. Het recept dat ik u geef moet ik zelf nog waarmaken door tot het einde toe te volharden. Als jonge man werkte ik bij een aannemer die funderingen en steunpunten voor nieuwe huizen aanlegde. In de zomerhitte was het zwaar werk om de grond de pasvorm te geven waarin we het cement voor de steunpunten konden storten. We hadden geen machines. We deden alles met pikhouwwiel en schop. Duurzame funderingen en aanleggen was hard ploeteren in die tijd. Er kwam ook geduld aan te pas. Na het storten van de steunpunten moesten we het cement laten volharden. Hoe graag we ook wilden opschieten met de klus, we wachten ook altijd na het storten van de fundering voordat we de pasvormen weghaalden. En de nieuwe bouwvakker was nog meer onder druk van het kennelijk secure en tijdrovende karwei om betonijzer binnen de pasvormen te plaatsen voor extra stevigheid van de uiteindelijke fundering. Op soortgelijke wijze moeten we de grond voor ons fundament van geloof zorgvuldig gereed maken om de stormen die in ieders leven komen te weerstaan. Die solide basis voor een fundament van geloof en zijn persoonlijke integriteit. Door steeds het goede te kiezen wanneer we voor een keuze gesteld worden, werken we aan de vaste grond onder ons geloof. Dat kan al vanaf jonge leeftijd, omdat iedere ziel immers de gave van de geest van Christus meekrijgt.
have done what is right before God. And when we have done wrong in
met die geest kunnen we weten of we iets wel of niet goed hebben gedaan in de ogen van God. Die keuzes, vaak wel honderden per dag, zorgen voor de vaste grondslag waarop we ons bouwwerk van geloof bouwen. Het metalen raster waar de substantie van ons geloof omheen wordt gegoten, is het evangelie van Jezus Christus. Met alle verbonden, verordeningen en beginselen ervan. Een van de kernpunten van duurzaam geloof is de juiste inschatting van de benodigde uithardingstijd. Daarom was het ook onverstandig van mij dat ik al zo jong om hogere bergen en grotere uitdagingen bad om te overwinnen. Het uitharden gebeurt niet automatisch met verstrijken van de tijd, maar het vergt wel de nodige tijd. Alleen maar ouder worden is niet voldoende. God en anderen voortdurend met hart en ziel dienen doet een getuigenis van de waarheid en onwrikbare geestelijke kracht veranderen. Ik wil een bemoedigend woord spreken tot wie op dit moment zware beproevingen ondergaan en voelen dat hun geloof daardoor aan het wankelen is.
Moroni, the son of Mormon in the Book of Mormon, told us how that blessing could come to pass. He teaches the simple.
Bedenk dat moeilijkheden uw geloof sterker en uiteindelijk onwankelbaar kunnen maken. Moroni, de zoon van Mormon in het Boek van Mormon, vertelde ons hoe we die zegening kunnen verwerven. Hij houdt ons de.
En nu wil ik, Moroni, iets zeggen over die dingen. Ik wil de wereld tonen dat geloof datgene is waarop men hoopt, maar dat men niet ziet. Daarom betwist niet omdat gij niet ziet, want gij ontvangt geen getuigenis dan na de beproeving van uw geloof. Want het was door geloof dat Christus zich aan onze vaderen toonde nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij toonde zich pas aan hen nadat zij geloof in hem hadden. Daarom moeten sommigen van hen wel geloof in hem hebben gehad. Want hij toonde zich niet aan de wereld. Maar wegens het geloof der mensen heeft hij zich aan de wereld getoond en de naam van de Vader verheerlijkt en een weg bereid, opdat anderen daardoor deelgenoot van de hemelse gaven konden worden en konden hopen op datgene wat zij niet hebben gezien. Zo kunt ook gij hoop hebben en deelgenoot zijn van de gave, indien gij slechts geloof wilt hebben. Het kostbare sprankje geloof dat u moet koesteren en naar uw beste vermogen moet uitoefenen, is geloof in de Heer Jezus Christus. Moroni onderstreepte de kracht van zulk geloof als volgt. En niemand heeft ooit wonderen verricht dan na zijn geloof. Zo hebben zij dan eerst in de Zoon Gods geloofd. Ik sprak eens met een vrouw die de wonderlijke kracht ontving om onvoorstelbare verliezen te verdragen, omdat ze de woorden eindeloos wist te herhalen: ik weet dat mijn Verlosser leeft. Dat geloof en die woorden van getuigenis liet haar niet in de steek, in de mist die de herinneringen aan haar kindertijd weliswaar vertroebelde, maar niet wegvaagde. Ik stond perplex toen ik hoorde dat een andere vrouw iemand had vergeven die haar jarenlang kwaad had aangedaan. Ik vroeg haar met verbazing waarom ze had gekozen die jarenlange mishandeling te vergeven en te vergeten. Ze zei rustig: dat was het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan. Ik wist gewoon dat ik het moest doen en daarom deed ik het. Haar geloof in vergeving door de Heiland als zij anderen zou vergeven, gaven haar gemoedsrust en hoop. Toen ze slechts enkele maanden nadat ze haar onbekeerlijke vijand had vergeven, zelf op sterven lag. Ze vroeg mij: hoe zal het in de hemel zijn als ik daar kom? Hij zei: ik weet het, door alleen maar naar jou te kijken. En het geloof wat je opbrengt door de vergeving die je schenkt. Ik heb nog een bemoedigend woord voor wie zich afvragen of hun geloof in Jezus Christus wel toereikend is om tot het einde toe te volharden. Ik ben gezegend dat ik anderen van u heb gekend die nu luisteren, toen u nog jong was, bruisend en begaafder dan de meeste mensen om u heen. Toch koos u ervoor te doen wat de Heiland zou hebben gedaan. Met uw rijke zegeningen bent u anderen tot hulp en troost geweest die u vanuit uw positie ook had kunnen negeren of minachten. Wanneer zware beproevingen zich aandienen, beschikt u over het geloof om ze goed te doorstaan.
As you may now notice, but may have not at the time.
Ongemerkt gevormd door de keren dat u de reine liefde van Christus in praktijk bracht en anderen diende en vergaf zoals de Heiland dat zou doen. U hebt een fundament van geloof gelegd door anderen net als de Heiland lief te hebben en namens hem te dienen. Uw geloof in hem zet u aan tot daden van naastenliefde en zal u de nodige hoop schenken. Het is nooit te laat om het fundament van geloof te verstevigen. Er is altijd tijd. Met geloof in de Heiland kunt u zich bekeren en om vergeving smeken. Er valt wel iemand te vergeven. Er is wel iemand die u kunt bedanken. Er is wel iemand die u kunt helpen en opbouwen. Dat kunt u doen waar u ook bent. En u eenzaam en verlaten u zich mogelijk ook voelt. Ik kan uw tegenspoed niet wegnemen in dit leven. Ik kan u niet verzekeren dat uw beproevingen u slechts van korte duur zullen lijken. Een van de kenmerken van beproevingen is dat de thuis juist langzamer lijkt te gaan en dan bijna stil lijkt te staan. Daar zijn goede redenen voor. Die redenen kennen bieden misschien niet veel troost, maar kan u wel geduld bijbrengen. Ze hebben allemaal met één feit te maken. In de volmaakte liefde van onze hemelse Vader en de Heiland voor u willen zij u geschikt maken om in eeuwige familieverbanden bij hem te leven. Alleen wie volkomen rein zijn gewassen en veranderd door de verzoening van Jezus Christus kunnen daar vertoeven. Mijn moeder heeft bijna 10 jaar tegen kanker gestreden. De behandelingen, operaties en uiteindelijke bedlegerigheid waren enkele van haar beproevingen. Ik weet nog dat mijn vader bij de aanblik van haar laatste ademtochten zei: een meisje is naar huis gegaan om te rusten. Een van de sprekers op haar begrafenis was president Spencer W. Kimball. In zijn lovende woorden zei hij onder meer iets als: sommigen van u hebben misschien gedacht dat Mildred zo lang en zo hevig moest lijden om iets wat ze verkeerd had gedaan, waardoor ze de beproevingen nodig had. Maar nee, dat is niet zo. God wilde haar nog wat verder polijsten. Ik dacht toen nog van: of een vrouw die zo goed is, wat is verder polijsten dan nog voor nodig? Als we geloof in Jezus Christus hebben, kunnen de moeilijkste, maar ook de voorspoedigste tijden zegenrijk zijn. In alle omstandigheden kunnen we het goede kiezen door de leiding van de Geest. We kunnen ons door het evangelie van Jezus Christus laten vormen en leiden als we daarvoor kiezen. En met profeten die onze plek in het heilsplan openbaren, mogen we met volmaakte hoop en gemoedsrust door het leven gaan. We hoeven ons nooit alleen of ongeliefd te voelen in dienst van de Heer, omdat we dat ook nooit zijn. We kunnen de liefde van God voelen. De Heiland heeft engelen aan onze linker en rechterhand beloofd om ons te schragen. Hij komt zijn woord altijd na. Ik getuig dat God de Vader leeft en dat zijn geliefde Zoon onze Verlosser is. De Heilige Geest heeft op deze conferentie waarheid bevestigd. Hij zal het blijven doen als u er al luisterend naar zoekt en als u de boodschappen van deze bevoegde dienstknechten van de Heer later bestudeert. President Thomas S. Monson is de profeet van de Heer voor de hele wereld in deze tijd. De Heer waakt over u. God de Vader leeft. Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, is onze verlosser. Zijn liefde faalt nimmer. Daarvan getuig ik. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Onze Hemelse Vader, aan het eind van deze bijeenkomst van de conferentie lopen onze harten over van dankbaarheid voor wat we hebben gehoord en wat we hebben gevoeld. We zijn zo dankbaar voor de profeet, president Thomas S. Monson. wij allen als een eenheid hebben hem lief en steunen hem en bidden dat u hem zult zegenen met de kracht die hij nodig heeft om deze zware heilige verantwoordelijkheid te dragen. We bidden om ieder van ons te zegenen nu we deze bijeenkomst verlaten, dat wij weg zullen gaan met het voornemen in ons hart om het beter te doen, beter te zijn, vriendelijker te zijn en meer naastliefde te hebben, vooral thuis. Wij denken aan uw kinderen, zoveel over de hele wereld die lijden. En zegen ons om te doen wat wij kunnen om hun pijn te verlichten en hun lasten te verlichten en hen te bemoedigen en te helpen. En Vader, wij bidden dat u harten zult raken en zult wenden tot uw geliefde zoon waar zij hoop zullen krijgen. Bespoedig de dag waarop uw kinderen in eenheid en liefde zullen leven en in vrede. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of the 182nd.
Dit was de eerste bijeenkomst van de 182e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast has been furnished as a public.
Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.